Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 84, de versen 5 en 6. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 48 het 6e vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing komt uit de profetieën van Jeremia, 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Jeremia 17, vers 1 tot en met 18, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 48, het zesde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jeremia 17. De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt van een diamant, gegraven in de tafel van hun liederhart en aan de hoornen uwer altaren. Gelijk hun kinderen hun altaren gedenken en hun bossen bij het groen geboomte op de hoge heuvelen, ik zal mijn berg met het veld, uw vermogen en al uw schatten ten roof geven, mits gaders uw hoogten om de zonde in al uw landpalen. Alzo zult gij aflaten, en dat om uzelf, van uw erfenis, die ik u gegeven heb. En ik zal u uw vijanden doen dienen in een land dat gij niet kent, want gij lieden hebt een vuur aangestoken in mijn toorn, tot in eeuwigheid zal het branden. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt wanneer het goede komt, maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt en wiens vertrouwen de Heere is. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortelen uitschiet aan een rivier en gevoelt het niet wanneer er hitte komt, maar zijn loof blijft groen en in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het, wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen. Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit. Alzo is hij die rijkdom vergadert, doch niet met recht. In de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten, en in zijn laatste een dwaas zijn. Een troon der heerlijkheid, een hoogheid van het eerste aan is de plaats onzes heiligdoms. O Heere, Israëls verwachting. Allen die u verlaten zullen beschaamd worden. en die van mij afwijken zullen in de aarde geschreven worden, want zij verlaten de Heere de springader van het levende water. Genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden, want gij zijt mijn lof. Ziet zij zeggen tot mij, waar is het woord des Heeren? Laat het nu komen. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde. Ook heb ik de dodelijke dag niet begeerd, gij weet het. Wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Wees gij mij niet tot een verschrikking. Gij zijt mijn toevlucht ten dagen des kwaads. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden. Laat hen verschrikt worden, maar laat mij niet verschrikt worden. Breng over hen de dag des kwaads en verbreek hen met een dubbele verbreking. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij een van de versen uit dit gedeelte wat u voorgelezen is. En het zal u misschien niet verbazen dat dat het 16e vers is van Jeremia 17, waar het woord van God en de tekst voor deze dienst luidt. Ik heb toch niet aangedrongen meer dan een herder achter u betaamde. Ook heb ik de dodelijke dag niet begeerd, gij weet het. Wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Willen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen in het gebed voor uw heilig aangezicht. Daar is op ieder moment van de dag en van de nacht reden toe. Maar daar is zeker reden toe wanneer wij op uw dag samen zijn in uw huis. Want de dienst die een eredienst genoemd mag worden, is allereerst toch een dienst der gebeden. Een dienst waarin u aangeroepen mag worden, waarin uw hulp mag worden ingewacht en afgesmeekt. En zo willen we allereerst tot u komen om u te vragen of u zelf ook deze avond in ons midden wilt zijn. Als uw woord bediend zal worden, als wij samen hopen te luisteren naar wat uw woord ook vanavond op een hele bijzondere manier tot ons allen te zeggen heeft. En dan weet u dat het niet een gewone zondag is en een gewone dienst. Dat deze dienst toch ook enigszins een afsluiting betekent. Afscheid is genomen. En daar komen we ook niet meer op terug, dat hoeft ook niet. Maar het is toch een afsluiting van een periode die op een wat wonderlijke manier nog een wat langere uitloop gehad heeft, zodat we tot op deze dag de gemeente konden voorgaan. En nu we in dit uur van afsluiting samen de schriften openen en samen buigen onder uw woord, samen ook verantwoording af moeten leggen en mogen leggen over wat er deze achterliggende periode gebeurd en gedaan is, vragen we of u ons genade wilt geven om eerlijk te zijn en om het oog alleen gevestigd te houden op u, die dezelfde blijft. En dan zijn er vanavond dringende vragen, Heere, die aan ons allen gesteld worden. Allereerst aan hem die in dit uur de gemeente toch gaat verlaten. Want het woord is allereerst gericht op hen die dienaren zijn. Wil u geven, Heere, dat we in het licht van dat woord voor uw aangezicht buigend het mogen belijden, zoals we het voor u beleden hebben, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Vergeef onze zonde, ambtelijke zonde, persoonlijke zonde. Want ook bij alles wat u gaf, in deze achterliggende jaren, de zonden zijn vele geweest. Heere, geef het verzoenende bloed daarover van die grote ambtsdrager en opperherder Jezus Christus, in wiens bloed er alleen reiniging is, en dat, Gode zij dank, niet alleen voor persoonlijke zonde, niet alleen voor zonde als man, als vader, als moeder, als vrouw, maar ook vergeving voor de ambtelijke zonde die in uw dienst zijn bedreven. Heere, vergeef ze en wil het goede zegenen, dat was van u. Wil u het zelf tot een eeuwige zegen stellen. En later, wanneer er ook verborgen zegen gevallen mocht zijn, die verborgen zegen bloeien en uitbotten tot op de dag van Jezus Christus. Maar Heere, niet alleen aan ons als dienaar worden vragen gesteld vanuit uw onfeilbaar woord. Wij allen, zoals we gemeente zijn en zoals we de prediking van uw woord hoorden, wij allen worden met vragen vanavond in aanraking gebracht. Heere, wil u geven dat we die vragen niet naast ons neer mogen leggen. Maar laat de vraag wat de ambtelijke dienst, die in alle opzichten een herderlijke dienst is, betekend heeft voor ons persoonlijk, laat die vraag mogen branden in ons hart. En dan zijn we geen verantwoording schuldig aan mensen, maar verantwoording aan u. Heere, laat het dan zo mogen zijn dat wij het voelen, dat uw dienstknechten, als het goed is, de dodelijke dag, dat is het oordeel, dat is de ondergang van mensen, nooit gezocht hebben, omdat u de ondergang van mensen niet zoekt, maar omdat u het bij de hemel en bij de aarde, ja, bij uw driemaal heilige naam gezworen hebt, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dodelijke dag, in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Heere, als het dan zo is, dat terwijl dat evangelie met alle gebreken zondag aan zondag de achterliggende jaren geklonken heeft, en dat toch een van de diepten van de prediking van het woord geweest is, en we zijn nog onbekeerd, dat het dan onder deze dienst zou mogen gebeuren. Daar hebben we het niet naar gemaakt. Zeker niet als dat nog zo is. Maar u kunt het en u wilt het in uw grote bereidwilligheid doen. Heere, doe het ook onder ons. En wil u zo ook in deze dienst uw woordheerschappij laten hebben. En laten we dan toch ook, al mag een persoonlijke nood gehoord worden, toch ook vooral op uw woord het oog gericht houden. Want uw woord blijft, ook al gaat een mens, een nietig mensje, uit het stof verrezen naar de gevleugelde woorden van een van uw knechten uit het verleden. Heere, blijf zo bij ons, ga zo met ons. Zegen de hele gemeente. Zegen de broeders van de kerkenraad. Zegen onze vriend en broeder dominee Den Butter. Op het moment in Amerika, maar die toch over enkele maanden aan de gemeente verbonden hoopt te worden. Wil u voor hem het afscheid wat nog komen moet en de intree die daarna plaats zal vinden gemakkelijk maken. En geef u hem uw zegen, dat hij het weten mag, zoals de apostel Paulus het wist als hij sprak over Rome. En ik weet dat als ik tot u komen zal, ik met de volle zegen van het evangelie komen zal. Dan gaat het goed voor hem en ook met de gemeente. Heere, wil u zijn met allen die het moeilijk hebben. Er zijn in deze periode heel wat dingen gebeurd, zelfs nog de laatste maanden. Er is heel wat leed en verdriet geweest en het is er nog. Er zijn er velen die de intreedienst hebben meegemaakt, die deze dag niet meer beleven. Zoveel. Heere, wil u bij allen in wier hart verdriet en pijn is, nabij zijn en nabij blijven. We bidden u ook voor allen die ziek zijn en allen die een moeilijke weg gaan. Heere, wees u als de grote opperherder hen nabij. We zeggen uw naam ook dank dat broeder Struik vanavond na een periode van ziekte, ook van zorgen, weer in de kerk mag zijn. We erkennen uw naam dat u hem zover herstel en krachten geeft dat hij hier mag zijn. En bidden of u hem verder wilt gedenken in alle opzichten, maar ook dieet en medicijnen wilt gebruiken. En hem nabij wilt zijn en zijn vrouw en de kinderen wilt gedenken. Laten ze ook de weg in de toekomst in afhankelijkheid van u de Heere mogen gaan. En wil u zorgen, Heere, zoals u alleen maar zorgen kunt. Wil u bovenal in al deze omstandigheden ook met genade en met goddelijke ontfermingen aan hen denken. We bidden u, zegen ons allen in welke omstandigheden we ook zijn. Zegen onze kerken. Zegen ons in het nieuwe werk wat we sinds eind januari mochten beginnen. Heren, dwars door alle drukte en dwars door het vele wat gevraagd werd heen, hebt u geholpen. Help ook voor de toekomst. En laten onze ogen op u mogen zijn. Wees u met de universiteit, met de kerken, met alle predikanten en met een ieder die zich voorbereidt op de heilige dienst. Wil u, Heere, onder ons krachtig werken met de geest van uw genade en van de gebeden. Erbarm u over ons en over ons volk, ook over degenen die vanavond niet hier zijn. We bidden het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil uit genade. Amen. Psalm 102, de versen 7 en 8 zingen we samen. Terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 102, de versen 7 en 8. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion uw ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed en perk gesteld. Die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen. Zijn, o God, in het eind geboren. Gij zult haar klacht verhoren. En het achtste vers, reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. 7 en 8 van Psalm 102. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht de donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechten wie het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Psalm 119, vers 65, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, u zult begrepen hebben dat de tekstkeuze samenhangt met het feit dat ik eigenlijk voor het laatst in uw midden ben in die zin dat deze avond de periode van onze verbondenheid aan elkaar definitief wordt beëindigd. En u zult wellicht ook begrepen hebben dat ik deze tekst niet dan met enige schroom tot de tekst voor de prediking gemaakt heb. En toch kon en mocht ik er niet onderuit. Die schroom, laat ik dat in alle duidelijkheid meteen maar zeggen, hangt samen met het feit wie durft zich op dit punt voor 100% in de schoenen van Jeremia te stellen. Als dienaar van het woord. Wie durft te zeggen: ik heb niet minder aangedrongen dan een herder achter u betaamde. Ik heb de dodelijke dag van het volk dat aan mijn zorgen was toebetrouwd niet begeerd, u weet het. Wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Moet je bij het lezen van zulke woorden, en als je ze toch naast je eigen bediening zet, niet de hand op de mond leggen? U begrijpt het, gemeente. Als ik deze woorden vanavond in zekere zin tot de mijne maak, dan is het niet om daarmee te zeggen dat ik zo geweest ben al die jaren, zoals het in de heilige ogen van God had behoren te zijn. En dat deze woorden volmaakt en volkomen iedere dag en ieder uur van mijn ambtelijke dienst geldig waren. Maar het is wel een toetssteen. Een toetssteen waaraan u mij en ik u mag houden vanavond. Een toetssteen waarin we samen buigen onder de onfeilbare regel van het woord van God en verantwoording afleggen. Het thema van de prediking is: de prediker verantwoordt zich voor het aangezicht van God. Drie dingen. In de eerste plaats met betrekking tot zijn plaats: herder achter u. In de tweede plaats met betrekking tot zijn hart: ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. En in de derde plaats met betrekking tot zijn woord: wat uit mijn lippen gegaan is, is voor uw aangezicht geweest. De prediker verantwoordt zich voor het aangezicht van God. In de eerste plaats met betrekking tot zijn plaats, in de tweede plaats met betrekking tot zijn hart, en in de derde plaats met betrekking tot zijn woord. Deze woorden zijn afkomstig van de profeet Jeremia. En gemeente, als er een van de oud-testamentische profeten een moeilijke ambtelijke carrière gehad heeft, dan is het Jeremia geweest. Als u ook maar iets weet van zijn ambtelijke dienst, dan weet u dat hij meer dan de andere profeten, en misschien ook nog wel meer dan de apostelen, een man geweest is die door geweldige innerlijke strijd heen het evangelie van zijn God heeft verkondigd. Evangelie, zegt iemand. Was dat evangelie wat Jeremia verkondigde? Ja, inderdaad, daar zit natuurlijk een groot stuk van het probleem, als ik het zo noemen mag. Want Jeremia heeft wel evangelie verkondigd, zeker. Er zijn kostbare beloften en kostbare toezeggingen van zijn lippen gekomen. Maar Jeremia was zeker in de beginperiode van zijn optreden onder Juda een man die weinig anders verkondigd heeft dan het oordeel van God over de zonde. En zijn boodschap was hooglijk onpopulair. Het streek de vrome godsdienstige Joden en de goddeloze afgodendienaars onder de Joden dwars tegen alle haren in. En terwijl andere profeten door hun persoonlijk overwicht soms wel dezelfde dingen konden zeggen, terwijl het dan nog wat beter afliep, of misschien zoals een Ezechiël een geweldige oratorische gave hadden, de gave van de welsprekendheid, waardoor de mensen ondanks de ernst van de boodschap toch naar hem luisterden, want het was al een minnelied wanneer hij sprak. Jeremia misschien minder begaafd. Daardoor haalde ze eerder de schouders op. Heeft het geweldig zwaar gehad. Zo zwaar dat er momenten geweest zijn in zijn profetische loopbaan, dat hij zich voorgenomen had om te zwijgen en het woord van de Heere niet meer te spreken. En hij heeft het tegen de Heere gezegd: Heere, ze horen het toch niet. En ze schoppen maar tegen uw dienst aan. En ze bespotten me maar en ze bespotten ook uw naam nog. En soms vind je in zijn profetieën ineens tussen profetische spreuken door, die brokkelige spreuken die soms weinig samenhang vertonen, vind je dan ineens van die persoonlijke ontboezemingen in het profetenboek van Jeremia, waardoor je meer dan bij de andere profeten deze man van God meteen in zijn hart kijkt. Je kijkt als het ware in zijn persoonlijk bidvertrek. En je ziet hem worstelen met het woord wat hij brengen moet en wat hij soms niet brengen kan. En met het volk wat hij hartelijk lief heeft, maar wat maar niet naar hem luisteren wil en wat zich maar niet bekeert. En gemeente, in dat soort dingen komt Jeremia dan als mens heel dichtbij. Dan zie je hoe hij tobde en worstelde met zijn opdracht en met zijn volk aan de troon van de genade. En een van die momenten waarin je als het ware een glimp ziet, een blik slaat in zijn persoonlijke worsteling met zijn opdracht en met het woord wat hij preken moet, vind je hier in dit stuk uit hoofdstuk 17. Hij worstelt om persoonlijke genade. In vers 14 staat: genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden. Gij zijt mijn lof. Maar als hij dan persoonlijk om genade van God gesmeekt heeft, dan brengt hij die zware opdracht van de prediking van het woord aan een afkerend en afgodisch volk weer ter sprake. Ziet, Heere, ze zeggen tot mij: waar is het woord des Heeren? Laat het nu komen. Met andere woorden, Jeremia, je spreekt wel hoge woorden. Je zegt wel dat als wij zo doorgaan, dat wij in ballingschap zullen raken en dat wij gestraft zullen worden vanwege ons ongeloof en vanwege onze onbekeerlijkheid en dat we om zullen komen in onze zonde. Maar waar is dat woord van de Heere dan? Laat het nu komen als je de waarheid spreekt. En gemeente, daarmee grijpen ze deze knecht van de Heere God in zijn hart. Want daarmee staat alles op het spel. Want het staat in de wetten van Mozes, leest u het nog maar eens na thuis straks, Deuteronomium 18, dat dit het kenmerk is van de ware profeet. Dat indien zijn woorden komen, dat wil zeggen uitkomen, indien gebeurt wat hij geprofeteerd heeft, dan is hij een ware profeet. Ziet, de Heere heeft hem gezonden. Maar indien hij iets profeteert en het komt niet, dan is valsheid op zijn lippen geweest. En zo bespotten zijn tegenstanders Jeremia heel gewoon dat hij een valse profeet is. Als je het woord van de Heere dan echt gesproken hebt, waar is het dan? Laat het nu komen. En dat brandt op de ziel van Jeremia. Hij weet er geen weg mee. En daarom zoekt hij de enige weg, en dat is de weg van het gebed. En hij legt de aanklachten van de tegenstanders aan de Heere voor en hij zegt: ze zeggen, Heere, waar is het? Laat het nu komen. En dan komt hij met al zijn nood voor de Heere en zegt: Heere, u weet toch hoe het geweest is. Hij laat in de woorden van onze tekst de Heere als het ware in zijn hart kijken. Ik ben toch alleen maar geweest een herder achter u. Ja, die tekst, gemeente, ik moet er iets van zeggen. Die is nogal omstreden, vooral het begin van de tekst. En als u verschillende vertalingen zou raadplegen, dan zou u nogal wat verschillen tegenkomen. Het begin van de tekst is ook niet zo makkelijk. Zonder op alle details in te gaan, daar wil ik u vanavond zeker niet mee vermoeien. Is misschien de meest letterlijke vertaling van wat er nu eigenlijk staat deze: ik heb mij niet onttrokken om herder te zijn achter u. U vindt die mogelijkheid ook al in de kanttekeningen bij de Statenvertaling. Ik heb mij niet onttrokken om herder te zijn achter u. Veel nieuwere verklaarders vinden ook dat nog een probleem. Want zo zeggen ze, u kunt het lezen in de grote commentaar van mijn oud-leermeester, professor Oosterhof, dat Jeremia nooit het woord herder gebruikt om zijn eigen werk aan te duiden. Wel, dat zij dan zo, is mijn antwoord daarop. Persoonlijk denk ik dat Jeremia hier niet eens direct denkt aan zijn eigen werk in de eerste plaats, maar dat hij God ziet als de grote herder van Israël. Een gedachte die u helemaal in de Bijbel, in het Oude Testament terugvindt. Denk alleen maar aan Psalm 80. Gij herder van Israël. En dat Jeremia wil zeggen: Heere, u bent de herder Israëls die uw volk leidt in de grazige weide of door de oordelen heen. U bestuurt uw volk, u wijdt en leidt uw volk. En ik ben toch alleen maar geweest een kleine herder achter u, de grote herder. En als we die gedachte erbij betrekken, dan is het toch mogelijk om de tekst te laten staan zoals die staat, en er een goede en een Bijbelse uitleg aan te geven. En we houden het er dus maar op dat de woorden eigenlijk betekenen: ik heb mij niet onttrokken om onderherder te zijn achter u, de opperherder. Kijk, daarin tekent Jeremia dus de Heere als de grote herder van zijn volk. Die herder heeft het volk van Israël uitgekozen en leidt het volk van Israël door de geschiedenis heen. Die herder heeft gezegend. Die herder heeft ook met zijn stok en zijn staf geslagen en getuchtigd als dat nodig was. Maar nu heeft die grote herder van Israël dienaren in dienst genomen. En die dienaren, dat zijn priesters en richters, maar dat zijn ook profeten. En in al die ambten die nu mensen van Gods wegen krijgen, Zo laat Jeremia ons weten in deze tekst zit iets van dat grote herderambt van God. En als we dan de lijnen meteen maar doortrekken van het Oude naar het Nieuwe Testament, dan kunnen we in wezen hetzelfde zeggen dat God de grote herder is van zijn kerk. Of misschien beter gezegd nog, dat God in Jezus Christus de goede herder is van zijn kerk. Maar dat hij onder herders aanstelt en toerust opdat zij herder zijn in zijn gemeente. Kijk, en dan is het geweldig belangrijk, gemeente, dat die herder zijn plaats weet. Dat Jeremia zijn plaats kent in die oud-testamentische tijd. En dat ieder die dienaar van het woord mag zijn of ouderling mag zijn, in de dienst van de Heere mag staan, in die zin zijn plaats weet dat hij is slechts een onderherder achter de Heere. Dat betekent allereerst dat die onderheere, die onderherder, de Heere in alles moet volgen. Hij is alleen een trouwe herder als hij de grote herder onvoorwaardelijk volgt. In begaanbare wegen en in onbegaanbare wegen. Waar de herder gaat, dient de onderherder te gaan. Dat betekenen de woorden herder achter u. Kijk, en dat was nou voor Jeremia zo pijnlijk, zeg. Want die grote opperherder ging in die donkere dagen van Juda donkere wegen. En de woorden die Jeremia van Gods wegen moest verkondigen, wilde hij trouw zijn aan de opperherder, waren donkere, dreigende woorden, scherpe, ernstige woorden, oordeelswoorden, woorden die niet naar het vlees waren. En Jeremia, man des vredes qua karakter, hij kon het niet soms. Maar toch, Heere, ik heb me niet onttrokken om achter u aan te gaan. En ook al brandde het soms als een vuur in mijn binnenste, ik ben niets anders geweest. Dat was mijn hartelijke verlangen. Dat was mijn diepste bedoelen om achter u aan te komen als een kleine, zwakke, zondige herder. Kijk, gemeente, dat hoort bij het ambt. Dat is een van de wezenstrekken van het ambt. En als er iemand onder ons is, in wiens hart misschien iets leeft van een verlangen naar het ambt, hier is een van de Bijbelse toetsstenen. Of je jezelf door genade ervoor overleerde hebben om de Heere onvoorwaardelijk te volgen. Niet slechts door het mooie, als de zon schijnt en als de bloemen lachen, maar ook door het donker met een boodschap waar geen mens een boodschap aan heeft. Ook als het brandt als een vuur in je binnenste, terwijl je het eigenlijk niet kunt of niet wilt. Onvoorwaardelijk volgen, dat vraagt de Heere van zijn profeten, maar ook van zijn knechten in de Nieuwtestamentische kerk. En ik heb het niet begrepen al die jaren geleden, 27 om precies te zijn, toen ik belijdenis deed bij wijlen dominee Smits. Ik behoorde bij de laatste groep van zijn belijdeniskategezanten voordat hij vertrok naar Clifton in Amerika. En toen de tekst voor de dienst was: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Toen begreep ik het niet, maar later is het duidelijk geworden wat die tekst heel persoonlijk betekende. En weet u wat zo moeilijk is, gemeente, om te volgen? Mag ik dat even heel persoonlijk aanstippen? Als volgen betekent een weggaan die je zelf niet wilt en paden die je zelf niet gekozen hebt. Dan is het onmogelijk. Tenzij de grote herder die voorgaat zich als het ware omkeert en zich over die kleine herder die daarachter komt heen buigt en zegt: dit is de weg. En ga nu maar. Want ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Dan kan het alleen. En als je weten mag door het geloof dat de herder zelf voorgaat, dan is dat een weg waarin je toch zoveel ontvangt. Dan kunnen er ook momenten zijn, en dat heeft Jeremia ook in zijn leven gekend, waarin hij zegt: Heere, ga u dan de weg maar, want u weet het veel beter dan dat ik het weet. En mag ik dan volgen? Mag ik dan uw voetstappen drukken achter u? Maar kijk, en u voelt dat wel aan, dat wanneer we de tekst zo lezen, er toch ook iets van die strijd en iets van die innerlijke spanning als het ware in het leven van Jeremia zichtbaar wordt als hij zo zegt: ik heb mij niet onttrokken om herder te zijn achter u. Ik heb me niet aan onttrokken. Ik ben door uw kracht en door uw genade toch in het spoor gebleven, al ging dat met veel struikelen en met afdwalen gepaard. Ik heb me niet aan onttrokken. Maar heren, als het aan mezelf gelegen had, dan was ik al zoveel keer een Jona geweest, want die heeft er zich wel aan onttrokken. En dat leeft ook in mijn hart. Kijk, zoiets zal Jeremia met die woorden bedoeld hebben. En als we eerlijk zijn met onszelf, gemeente, voor het aangezicht van hem die het hart kent, uw hart en het mijne vanavond, dan moet je dat ook zeggen. Hoeveel keren is er niet een dwalen geweest, uit het spoor, struikelen. En dan blijft er alleen maar over, als je terugkijkt en ziet ook op je zonde voor het aangezicht van de Heere: Heere, vergeef alles wat niet was naar de reinheid van uw wil. Treed niet in het gericht met uw knecht. Maar kijk, dat was Jeremia's belijdenis hier, zijn verantwoording die hij aflegde. Maar hij kon toch ook zeggen, en dan raken we onze tweede gedachte: Heere, u weet het is mijn bedoeling, mijn verlangen geweest met alle dingen die niet goed lagen, die verkeerd waren in mijn leven, om achter u herder te zijn. Ik heb de dodelijke dag van dat volk niet begeerd. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, dat is in het licht van zijn profetieën denk ik vrij snel duidelijk. De dodelijke dag is de dag van de dood. Of de dag van de ondergang, of de dag van de komst van Gods oordelen. Want u weet het toch nog wel, uit het begin van de preek, dat volk, die mensen, die leiders van Juda, die Jeremia niet wilden geloven, die zeiden: Jeremia, je spreekt nu wel van die sombere woorden over onze zonden en je roept wel zo dringend tot bekering. Man, je bent veel te zwaar en je ziet het veel te donker in. Laat het woord van de Heere dan komen als het echt waar is. Weet u wat Jeremia voelde? Dat die dwaze, blinde mensen niet wisten wat ze zeiden. Want ze begeerden met die woorden dat de dodelijke dag zou komen. Dat God zijn vonnis zou voltrekken. Laat het komen. Laat ik het nou maar eens heel concreet zeggen vanavond, gemeente. Dat klonk precies als een vloek. U weet het. Een van de ergste Nederlandse vloeken is: God verdoeme mij. Laat het komen. Dat zeg je met die woorden, jongelui. Daar bezondig je je toch niet aan? Om flink te zijn te midden van je leeftijdgenoten. Daar bezondigen we ons toch niet aan, zoals de massa's dat zullen doen. Als Nederland deze weken verliest voor het Europees kampioenschap. God, straffe mij. Men begeert openlijk het vonnis van God de dodelijke dag. Zo was het ook onder Israël. Zelfs onder de leiders van het volk. En Jeremia stelt daar tegenover: Heere, u weet het. Ik heb de dodelijke dag, de ondergang van het volk die ze zelf over zich afroepen, niet begeerd. En daarin zien we, gemeente, dat hij ondanks alle smaad en pijn die hij van het volk ontvangen had, en dat is wat geweest, leest u het in het profetenboek van Jeremia, mana, in de gevangenis gegooid, ze stonden hem naar het leven, ze hebben hem openlijk, publiekelijk bespot, een protestdemonstratie tegen hem voor zijn woning onder leiding van de valse profeet Hanania, en gaat u maar door. Maar hij heeft dat volk hartelijk lief. Nee, hij heeft hun zonde niet lief, maar hij bloedt voor hen van binnen. Want hij zou zo graag zien dat dat volk niet de ondergang tegemoet ging. Hij zou zo graag zien dat dat volk tot inkeer kwam, dat ze hun zonde leerden belijden en dat ze tot de Heere de toevlucht namen. Ik heb uw dodelijke dag niet begeerd, Heere, u weet het hoe het geweest is in mijn hart. Zo zegt Jeremia. Waarom had Jeremia de bekering van dat volk, het behoud van het volk, zo lief, gemeente? Wel omdat hij een herder was achter de herder. Want die grote herder die Jeremia voorging, achter wie die kleine Jeremia aan mocht gaan. Die grote herder had een dure eed gezworen, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust. Nee, niet in de dodelijke dag, maar in de levensdag, in de dag van de wedergeboorte, in de dag van de bekering, in het leven voor mijn aangezicht. Kijk, en als je nu een herder bent achter de Heere, dan is een ander kenmerk naast datgene wat we noemden, dat je bezield bent met een medelijden met onbekeerde mensen. En ik zeg het heel eerlijk, gemeente, dat is er in mijn eigen leven niet altijd. Dat zeg ik niet tot mijn eer, want daar hoef je je niet over te verheffen. Dat is je schande, als dienaar van het woord. Maar God weet dat het op de bodem van mijn ziel ligt. Ook met betrekking tot u allen. Niemand uitgezonderd. Ik zoek uw dodelijke dag niet. Niet vanuit mezelf. Maar omdat God uw dodelijke dag niet begeert. En omdat God u tot bekering roept. En omdat God het gezegd heeft als de grote koning: dat is mijn lust, mijn liefde, mijn leven, dat de zondaar zich bekeren en leven voor mijn aangezicht. En dan komt de prediking heel persoonlijk naar u toe. En mag ik het in deze dienst, die toch een soort van afscheidsdienst is, u en jullie jongelui heel nauw aan het hart leggen. Zo nauw dat ik hoop dat de Heere die woorden gebruikt en ze indraagt in het hart. Wat heeft de prediking gedaan? Wat hebben de bemoeienissen van God gedaan? Wat heeft het woord van de Heere gedaan? Wat hebben de nodigingen gedaan? Komt alle tot mij die vermoeid en die beladen zijt. Wat heeft de prediking van de wet gedaan? Alleen ken uw ongerechtigheden. Wat heeft de prediking van gedaan van de dingen die vanuit het woord werden opgediend als kenmerken van het leven der genade, als toetsstenen om uzelf aan te toetsen? Hebt u het niet beseft dat in de zwakke woorden van deze dienaar van het woord die gaat, en van de anderen die mij voorgingen, en van degene die mij straks hoopt op te volgen, het ten diepste de Heere zelf is die het zegt, en zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dodelijke dag van die zondaar, van die zondares. Weet u het niet dat in die woorden van de prediking waarin als het ware getwist wordt, een rechtsgeding gevoerd wordt om het behoud van uw zielen en om het behoud van jouw leven, mijn jongen of meisje, dat de Heere Jezus Christus zelf in die prediking als het ware zijn tranen stort die hij eenmaal stortte over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeen vergaderd. Soms denk je wel eens, gemeente, wat een onuitsprekelijk geduld heeft God met mij gehad. En heeft hij nog steeds met me. En wat een onuitsprekelijk geduld heeft God met die jongeren en met die ouderen die onder de prediking van het woord verkeren zondag in en zondag uit. En het iedere zondag weer in verschillende toonaarden en bewoordingen horen, ik heb uw dodelijke dag niet begeerd, en die toch onverbroken blijven en toch hun eigen weg gaan en toch blijven op het pad wat ze zelf verkiezen. Gemeente, laat ik het in alle ernst en in alle liefde mogen zeggen, als het zo is gebleven tot op deze dag, de 9e juni van 1996. Leef zo niet door, want u zoekt uw dodelijke dag. En ik zeg het met beving in mijn hart, wetende de schrik des Heren, dat het vreselijk is om onverzoend te vallen in de handen van de levende God. Ik heb er u niet voor over. God en Christus zoeken uw behoud, omdat dat zo verschrikkelijk is. En laat het niet zo mogen zijn dat u door eigen schuld doorlevend straks eenmaal zult moeten zeggen dat al die honderden en voor velen van u duizenden preken geen nut deden, omdat het niet met het geloof gemengd was. En al die honderden en voor vele van uw duizenden preken, in de dag aller dagen tegen uw getuigen. Dan ligt het niet aan God, dan ligt het niet aan zijn Christus, dan ligt het niet aan het feit dat hij de gemeente zo zegende, dat dienstknecht aan dienstknecht elkaar opvolgde. Maar dan ligt het aan u, aan uw eigen ongeloof en aan uw eigen onbekeerlijkheid, waarmee u de dodelijke dag zelf zocht. Ja, maar zegt iemand, hoe kan je dan die dodelijke dag ontkomen? Wel, ik kan daar vanavond niet al te veel over zeggen, maar ik kan er ook niet aan voorbij gaan. En dat kan toch aansluiten bij het slot van wat Jeremia zegt in deze tekst. Want hij legt verantwoording af over zijn plaats, over wat in zijn hart leefde, maar ook over de woorden die hij sprak. Want hij zegt, wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. Heren, die mensen tegen wie ik preekte in grote bewogenheid en ernst, ze wilden niet horen, maar u weet het, ik heb alleen maar u nagesproken en ik heb een dodelijke dag niet begeerd. En wat ik gezegd heb, heren, u bent er de getuige van geweest, u hebt het zelf op mijn lippen gelegd. Dan moet u één ding nooit vergeten, dat geen dienaar van het woord op dezelfde manier het woord brengt als een profeet. Een profeet zoals Jeremia en Jesaja en de anderen, die was onmiddellijk geïnspireerd door God. Zij spraken de woorden van God. En een dienaar van het woord vandaag is niet geïnspireerd. Hij is ook geen profeet. En laten wij ons maar niet aanmeten als dienaren van het woord dat we profeten zijn. Want die profetenmantel is voor ons veel te ruig en veel te groot. Die past ons niet. Een dienaar van het woord is alleen geroepen niet om het woord van God onmiddellijk te spreken zoals de profeten, maar hij is geroepen om het woord van God na te spreken en te verkondigen. Hij bedient het geschreven woord. Hij legt het uit en hij zoekt het toe te passen aan de harten van de hoorders met het gebed of de Heilige Geest het in wil dragen en uit wil werken. En als we dat verschil goed vasthouden, dan kunnen we toch onze tekst gebruiken. Jeremia sprak rechtstreeks de woorden van God, want hij was een geïnspireerde. Een dienaar in de Nieuwtestamentische kerk geeft het woord door, vertolkt het zo getrouw mogelijk naar het inzicht en de gave die God hem gegeven heeft. Waarom doet hij dat? Wel omdat God hem de opdracht gegeven heeft en omdat God hem soms al op jonge leeftijd of op wat oudere leeftijd daartoe geroepen heeft en er iets in zijn ziel leeft. Wee mij indien ik dat evangelie niet verkondig. En gemeente, dan moet je spreken. Soms moet je wel eens spreken als je helemaal niets te zeggen hebt. En als je leven meer lijkt op een uitgedroogde, in de zon verdorde spons die geen water meer op kan nemen dan ergens anders op. Maar je moet spreken. Wat spreken? De woorden Gods. En dan is het zo geweldig belangrijk, dan is het van eeuwigheidsbelang, dat je als dienaar van het woord moet kunnen zeggen. En dat gebeurt soms met vrees en beven. Heere, wat uit mijn lippen gegaan is, is voor uw aangezicht geweest. Het diepste van de prediking is niet dat we mensen een poosje amuseren. Het diepste van de prediking is niet dat we mensen iets voorschotelen wat een aantrekkelijke vorm heeft. Het diepste van de prediking is niet dat we inspelen op alle behoeften van iedere hoorder. Het diepste van de prediking, het punt waarmee de prediking staat of valt, ook vandaag aan de dag is, Heere, hetgeen uit mijn lippen gegaan is, is voor uw aangezicht geweest. En wie dat niet kan zeggen, het ware hem beter dat hij nooit de preekstoel beklommen had. Wie dat niet ter harte neemt, het ware hem beter dat hij nooit het woord van de Heere bediend had. Want God is geen ledig aanschouwer. Zo lag het in het Oude Testament en zo ligt het nog in het Nieuwe Testament. En weet u, gemeente, daarom is het bedienen van het woord zo'n hoogheilig iets. Iets waarvan je voor die tijd wakker kunt liggen en na die tijd wakker kunt liggen. Waarom? Is het om wat de mensen zeggen of de mensen denken? Ja, dat soms ook. Maar dat is niet het belangrijkst. Maar de vraag die brandt in je binnenste, 's maandags morgens vroeg. Heere, wie heb ik bedoeld? Kunnen de woorden bestaan voor uw heilige ogen? Kunt u het gebruiken? Was het naar het rechte meetsnoer van uw heilig woord? Heb ik recht gesproken van u en van uw Zoon en van de Heilige Geest? Heb ik recht gesproken van het leven voor uw aangezicht en van de vreze des Heren? Voelt u, gemeente? En weet u wat een dienaar dan nodig hebt? En dat mag ik dan meteen misschien maar zeggen naar uw nieuwe dienaar, die voor velen toch niet helemaal een nieuwe dienaar is toe. Zult u daarom voor hem bidden? Zult u voor de dienaren van het woord in onze kerken bidden? Zult u voor de hoogleraren en de docenten in Apeldoorn bidden? Zult u voor allen die opgeleid worden tot het wondere ambt vragen? Heere, laten ze in hun dienst niets anders zoeken dan wat Jeremia zocht, wat uit mijn lippen gegaan is, is voor uw aangezicht geweest. Ja, maar zegt iemand, u zou het hebben over hoe je nou tot bekering komt. En nu hebt u het weer over de prediking van het woord. Ja, wacht u nog maar even. Want deze opmerkingen bij de tekst hebben alles te maken met het komen tot bekering. En het komen tot God in Christus. Want daartoe gebruikt de Heere wat? De getrouwe prediking van het evangelie. De rechte prediking van zijn woord. Wet en evangelie. En laat dat duidelijk zijn, gemeente, dat de Heere geen ander middel doorgaans gebruikt dan het woord en de prediking daarvan. Ik weet het, soms kunnen bijzondere gebeurtenissen een bepaald begin betekenen. Maar hoe iemand ook aangeslagen en aangeraakt wordt, of misschien wel van jongs af aangetrokken wordt door de Heere, hij komt met het woord en met de prediking in aanraking. Want de regel van de schriften is, het geloof is uit het gehoor. Kijk, en als u dan bekeerd wilt worden en als jij dan veranderd wilt worden, dan is de weg die de Heere wijst, de weg naar het woord en naar de prediking van het woord en naar het lezen van het woord. Dat is de bron waaruit de Heere de stromen van zijn genade wil laten komen en wil laten gaan over de dorre doodse akkers van ons leven. En weet u wat de Heere dan wil gebruiken? Wel, die prediking van het woord, die altijd twee kanten heeft. Dat is de prediking, zo zeggen we dan soms, van zonde en genade. Als je het meer bijbels zegt, dan zeg je dat is de prediking van dood en leven. Dat is de prediking zoals Mozes die aan het slot van zijn grote reden, die staat in het boek Deuteronomium, aan het volk voorhoudt. Dan sluit hij zijn lange reden af en zegt: ik heb u heden voorgehouden, het leven en de dood. De dood buiten God. De dood als je leeft in ongeloof of wat opgepoetste menselijk gemaakte vroomheid die geen waarde heeft. En het leven als je in alle eenvoud, in je zonden en ellende, God nodig krijgt en de genade van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij: kies dan het leven. En Jeremia zegt het in andere woorden ook: zoek dan het leven. Jullie hebben je waterputten uitgehouwen die geen water bevatten, want het zijn gescheurde bakken, gebroken bakken. En je hebt de springader van het levende water, dat is God, verlaten. Zoek die bron van levend water. Ja, waar is die bron van levend water te vinden, zegt iemand wel, die wil God laten vloeien vanuit zijn woord. En voelt u daarom alle lijnen die we trekken, die komen daar nu terecht bij het woord van God, bij de prediking van het woord en bij de uitleg van dat woord. En als dat woord recht gebracht wordt, dood en leven, levend water tegenover de dood van de zonde en het ongeloof. Weet u wat er dan gebeurt in de prediking? Dan zal de prediking van die twee dingen, als die schriftuurlijk gebeurt, de zonde tekenen in zijn afschuwelijkheid en het leven buiten God in zijn leegheid en in zijn armoede. Dan wordt de mens in de prediking vernederd. Dat is voor de moderne mens zeker een hard gelach. Want die wil opgevijzeld worden en die wil verhoogd worden. Maar het woord vernedert de mens als zondaar. En juist die vernederende prediking om een mens als zondaar aan te wijzen waar hij zit, die wil de Heilige Geest gebruiken. Opdat wij mensen ook zondaar worden, beleven gaan wat we zijn voor God. En als je nou beleven gaat wie je bent voor God, een arme zondaar, een verlorene. En als jij, jongen of meisje, dan in stilte het misschien met een snik in je woorden zegt tot de Heere: Heere, ik ben zo arm. Dan krijg je God nodig. Dat wordt wel eens gezegd en vandaag weer meer dan misschien een aantal jaren geleden. Ja, als je veel op de zonde wijst, dan maak je de mensen passief en zo. Lieve mensen, als de zonde werkelijk bewogen en bijbels en geestelijk wordt aangewezen, dan is de bewogen prediking van de zonde een zeer onrustigmakend ding. En er is niets zo vals gerustmakend als een soort prediking waarin de zonde wordt toegedekt en waarin alles goed gepraat wordt. Dan krijg je een gemeente met gerusten in Sion, waarvan de Bijbel nog steeds zegt: wee de gerusten in Sion. Maar de levende prediking van het volle woord, de aanwijzing van de zonde, het is nodig om mensen onrustig te maken. Opdat ze nergens anders rust meer vinden. En zien dat ze een borg nodig hebben voor hun schuld. En een middelaar nodig hebben van de verzoening. En die middelaar door Jeremia ook aangekondigd in zijn profetische vergezichten. Die middelaar is bij machte en bereid om de zonde uit te delgen en uit te wissen in het bloed van die gezegende. En dat bloed is ook aan u verkondigd. Met alle gebreken die ons mensen eigen zijn. dat bloed heeft ook als het woord open ging gedrupt van de kansel. Die middelaar heeft gezocht en gepleit en gesmeekt, laat u door mij met God verzoenen. En die middelaar wil nog de woorden gebruiken. Gemeente, zoek met uw zonde en ellende. Toch deze Heere Jezus Christus, jongelui en ouderen, rust niet voordat u het weten mag, op grondige Bijbelse gronden, dat Jezus Christus uw hoop is, uw burcht is, uw toevlucht is, in leven en voor het sterven. En dan nog één ding. Jeremia zegt over de prediking van dat woord met zijn twee kanten. Zonde en genade, dood en leven. Heere, gij weet wat uit mijn lippen gegaan is. Het is voor uw aangezicht geweest. En weet u, gemeente, toen ik dat deze week en ook vanmiddag nog wel een keer las, dat dat ook een geweldige troost gaf. Vermengd, laat ik het zo eenvoudig mogelijk zeggen, met een geweldige aandrang om te pleiten en te bidden. Heere, als u dan weet hoe het geweest is, verzoen wat er van mij bij was, maar zegen het uwe. Heere, als u de woorden gehoord en gezien hebt, dan weet u ook dat het niet begonnen was om onze zaak of om onze winkel, als ik het zo zeggen mag. Maar dat het ging in die woorden om uw zaak. En u weet, u Heere, hoeveel er nog zijn in de gemeente die voor eigen rekening staan. En hoeveel er misschien leven op een wankele en ondeugdelijke grondslag voor de eeuwigheid. Heere, zegen dat woord. Zegen het, omdat het uw woord was. En neem het verkeerde en menselijke genadig weg. Kijk, gemeente, dat is pleiten. Omdat het gaat om Gods zaak. En om Gods eer. En om Gods woord. En om Gods dienst. En u voelt u als we zo samenkomen aan het einde van deze dienst. Dat het me vanavond niet maar ging om een mens of om mezelf. Ik hoop dat dat duidelijk geworden is. Het ging er ook niet om te vertellen dat ik zelf zoveel dingen goed gedaan zou hebben. God weet het. En dat mogen we in de binnenkamer aan hem belijden, wat er aan zonde ligt. Maar het ging er om op dat ene te wijzen, dat God door de dwaasheid van de prediking van mensen heen, de dodelijke dag van zondaren die voor eigen rekening leven, niet begeert. En om u er voor de laatste maal in deze periode aan te herinneren, zoek toch deze Heere. Dan is die Heere het zo waard om gediend te worden. Dan is de Heere het zo waard dat we onze schuld voor hem belijden en onze zonde aan zijn voeten leggen. Dan is de Heere het zo waard dat we in zijn Zoon en in de genade van zijn Zoon geloven. Dan is de Heer het zo waard dat we ons leven in zijn dienst leren besteden. Dan is de Heer het zo waard dat we hem leren eren boven alles. In ons leven, in onze levenswandel, in onze woorden, in onze gedachten. Hoe dat kan? Heere, zegen uw woord. Breek met uw woord en geest door in onze harten. Verheerlijk in uw evangelie, Jezus Christus. Verheerlijk de liefde van de Vader en de krachtige werking van de Heilige Geest. Heere, wat gepredikt is met alle gebreken van de dienaren. Het is toch voor uw aangezicht geweest. Het was toch uw woord. O, zegen het tot eer van uw naam. Tot heil van zondaren. Tot heil van ouderen en van jongeren. En dan hoop ik dat het zo mag zijn, gemeente. Dat we elkaar nog heel veel keren mogen ontmoeten in de toekomst als God ons allen het leven zou sparen. Maar ik hoop vooral, als ik eenmaal met u zal staan voor de grote rechterstoel van Christus, dat het van u of van mij niet gezegd behoeft te worden: ontrouw, ongelovig, onbekeerd. Maar dat er velen mogen zijn van wie het gezegd mag worden: het woord van de prediking heeft door de genade van God, die het gezien heeft en die het gezegend heeft, vrucht gedragen. Ja, ik hoop dat dat van u allen mag gelden. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, het past ons om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf op deze dag. U zij alleen de eer. Wil u zelf, Heere, de naprediker zijn ook van het woord van deze avond. U weet wat op onze lippen geweest is. Het is voor u niet verborgen. U weet ook wat de bedoeling was en wat er achter lag in ons hart. Heere, wat er verkeerd aan was, ach, verzoen het onze, zegen het uwe. En wil u zelf ook de prediking van deze ruim 7,5 jaar, hier in de gemeente van Middelharnis, en van de bijna 22 jaar dat we in de volle ambtelijke dienst staan, genadig zegenen, o God. Wij hebben het niet verdiend. Maar wat op onze lippen geweest is, Heere, gij weet het. Wil u het dan gebruiken naar uw goddelijk welbehagen in Christus Jezus. Heb dank voor al het goede wat we hier deze jaren hebben mogen ontvangen. Heer, het is een wonder dat het niet zo was zoals het bij Jeremia was. Gevangen, geslagen, spotdemonstraties. Het is ons niet ten deel gevallen. We hebben zoveel goeds ontvangen, ook hier, ook van de gemeente. En dat is van u. Wil u dan zelf al het goede zegenen en het verkeerde wegnemen? We bidden het om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 122, het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Voordat we de zegen uitspreken, gemeente, nog één verzoek. Dat is een verzoek van de kerkenraad. Niet meer van mij, want ik behoor al maanden niet meer tot de kerkenraad. Dat is dat u na het uitspreken van de zegen nog even wilt gaan zitten. Iemand van de kerkenraad zal nog een paar woorden zeggen. Ga dan nu heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en geve u genade. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Geachte dominee Baas, namens de kerkraad en de gemeente wil ik nog iets tot u zeggen. Ik weet al, u houdt niet van toespraken, zie dit ook niet als een toespraak. Immers, die zijn er al geweest destijds op de afscheidsavond en ook bij de afscheidsdienst. Maar dat u nu na uw officiële afscheid nog maanden zondag aan zondag al hier mocht voorgaan, dat is toch wel heel bijzonder. En daarvoor willen wij u hartelijk dank zeggen. Er zijn banden gelegd en verstevigd door het woord dat u mocht brengen. U verkondigde een rijke Christus voor arme zondaren en hoe die beiden tot elkaar mogen worden gebracht. Altijd was u in de prediking van uzelf afwijzend. Dat hebt u vanavond ook weer gedaan. Het gaat niet om wat ik zeg. Het gaat niet om mijn woorden, maar u wees naar de koning der kerk. En daarom willen we ook vanaf deze plaats de Heere dankzeggen voor alles wat hij ons en onze gemeente heeft gegeven. Al die jaren dat u hier mocht dienen. En dat ondanks vele zonden, vele tekortkomingen, vele gebreken. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. We wensen u en uw gezin Gods onmisbare zegen toe. In het bijzonder u in Apeldoorn. U mag daar reeds hoger onderwijs geven. Toen de Heer hier op aarde zijn rondwandelingen maakte, toen heeft hij eens tegen de discipelen gezegd: getuigenis geven van de Heilige Geest die zou komen, die zal u alles leren. We bidden u de leiding van Gods Geest toe. Dan mag u en de studenten in de meest letterlijke zin van het woord hoger onderwijs ontvangen. Als dat gebeuren mocht, dan zou heel ons kerkelijk leven, heel onze kerk goed mee zijn. Deze zondag was voor u en voor de gemeente, voor ons allen een bijzondere dag. Hij blijft met ons en ga met u en de uwe mee. En graag willen dan besluiten door samenstaande te zingen, Psalm 121, het eerste en het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En het vierde vers: de Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bevaart. Psalm 121, het eerste en het laatste vers, willen we staande dan nog zingen.
Thank you.
U hebt wel gemerkt, gemeente, dat ik iets deed wat niet klopte. Ik werd toegezongen en daar zing je zelf niet mee, zo zegt de gewoonte. Maar ik heb wel meegezongen, omdat ik u hetzelfde toewens en toezing wat u mij toegezongen hebt. Hartelijk dank, broeder Baan, voor uw woorden. Het was wat mij betreft niet nodig geweest. Ik wil alleen maar zeggen, God, ga met uw gemeente. Vaart wel. Vaart eeuwig wel. Dat geven de Heren.